erzählen.
Thank you. Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Also our guests in our midst, we wish you a warm welcome and hope you feel also welcome here in between the brothers and sisters here in the Netherlands. Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. De heer Riedijk kreeg geen vrijmoedigheid helaas om het ambt als ouderling te aanvaarden. En we zullen hem daarom ook samen met het gezin weer opdragen in het gebed. Dinsdagavond is een gebedskring, woensdagmiddag de Vijfkleurenclub, woensdagavond Bijbelcursus, vrijdagavond is er tienerclub en volgende week zondag is er JV 16+ hier in Appenbroek. En in de kerk verzamelen we de komende 2 weken hulpmiddelen voor Stichting Christian Refugee Relief en meer informatie hierover krijgt u deze week via de mail. En u mag de kopij voor het kerkblad van mij voor zaterdagavond mailen naar de heer J. Dijs. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, het gaat vanmorgen, net als vorige week, weer over het huwelijk. En dan in het bijzonder dat de man geroepen is om zijn vrouw te kennen. Waarom? Omdat God ons ook kent in de diepste zin van het woord. Hij ziet alles, hij weet alles en zijn almacht gaat over alles. Daarom zingen we van Psalm 33 vers 7 en 8. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag van de stervelingen. Psalm 33 vers 7 en 8. Ja, die laatste woorden die we gezongen hebben, die klinken toch ook wel wat anders nadat we vannacht gehoord hebben over die aanval van Iran op Israël. Wijsheid moet nog kracht kunnen, ooit in het strijden enig vorst bevrijden zonder zere macht. We gaan met elkaar luisteren naar de 10 geboden van de Heere. En in aansluiting daarop zingen we van Psalm 103, het tweede vers. Psalm 103, vers 2, naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. We gaan de Heere vragen om een zegen over het lezen van zijn woord en de verkondiging daarvan. We willen voorbeden doen voor de heer Riedijk, ook voor het volk Israël, na de aanval van Iran afgelopen nacht, die gelukkig afgeslagen mocht worden. En we willen ook voorbeden doen voor de Vijf Kleurenclub deze week. Laten we met elkaar bidden. Onze Vader in de hemel. Wij komen hier vanmorgen voor uw aangezicht om u te aanbidden, om u te loven en te prijzen, omdat u de God bent die ons kent, die ons door en door kent en die ondanks dat u ons kent, ons niet wegvaagt, maar dat u ons in de Heere Jezus Christus genadig aanziet. En dat u van het verderf ons leven wil bevrijden en ons omringt met goedheid, barmhartigheid, liefde, geduld en genade. Heer, het feit dat we hier zitten bewijst dat weer. U bent nog niet uitgesproken met ons. Nee, u komt ook vandaag weer tot ons met uw woord om ons te leren hoe u wil dat wij leven uit genade. Want u geeft zo'n overvloedige genade die u betoond heeft in de Heer Jezus Christus. Om uit diezelfde genade waarmee u onze zonden vergeeft ook te leren leven als mensen die door u geheiligd zijn. Apart gezet. Heren, dan is die kennis van u is dan een grote troost, dat u weet wat van ons te verwachten is. Van ons is niks te verwachten, maar wel als u met uw genade in ons werkt. Dan hebben we grote verwachting. Omdat u het bent die uw werk niet loslaat. En omdat uw genade oneindig groot is. Niet alleen om onze zonden te vergeven, maar ook om ons in staat te stellen om het nieuwe leven, wat Christus ons gaf, te leven. En heren, dan komen we deze morgen ook tot u om uw volk Israël aan u op te dragen. Sommigen zullen het gehoord hebben, anderen horen het misschien nu voor het eerst in de kerk. Er vannacht een aanval geweest is van Iran op Israël met honderden drones en raketten. Die gelukkig bijna allemaal afgeslagen mochten worden, heren. U bent nog goed voor uw volk geweest en we danken u voor uw bescherming. Dat u nog steeds die God van Psalm 103 bent, die in de nood een redder is. Maar heren, tegelijkertijd hebben we er ook met Psalm 33 van gezongen. Dat we nog zulk groot afweergeschut kunnen hebben en nog zo'n groot leger. En nog zo'n goede inlichtingendienst, maar zonder uw macht is het allemaal nutteloos. En we bidden u, Heere, voor uw volk. Voor onze oudste broeder Israël, dat ze dat mogen gaan inzien. Dat het vertrouwen mag zijn op u, Heere, en op uw bescherming. En u zal ze op dat punt brengen. Dat geloven we vast en zeker, want dat heeft u beloofd. Dat de hoogmoed wordt afgebroken en dat de afhankelijkheid van u beleden zal worden. We bidden u, Heere, dat dat snel zo zal zijn. Want we voelen het wel aan dat er een nieuw hoofdstuk is ingeslagen in de geschiedenis. Voor het eerst een directe aanval van Iran op Israël. Waar het voorheen allemaal via proxies ging en via allerlei andere wegen, andere landen. Maar dat nieuwe hoofdstuk wat voor ons nieuw is, dat stond al lang in uw geschiedenisboek. Want u leidt deze geschiedenis. U kent de geschiedenis. Want u, Heer Jezus, bent de Alfa en de Omega. En dat mag ons toch rust geven in een wereld waarin zoveel aan de hand is en waar we zelf het overzicht niet van kunnen krijgen. U hebt dat overzicht wel en u regeert het allemaal. Wat een rust mogen we dan hebben, wat een vrede mogen we dan kennen als we daar ons op toevertrouwen. Heren, we danken u dat u ook voor de gemeente zorgt. En dat u in de gemeente ook weer zoveel activiteiten geeft, wat deze week ook nu na het winterwerk zo goed als afgelopen is, het toch weer is. Dat we elkaar mogen ontmoeten en dat u deze gemeente ook verder wil opbouwen. Heren, we hadden gehoopt dat u daarmee ook een ja-woord zou geven aan broeder Riedijk. Maar blijkbaar is uw weg anders. Heren, we vinden het jammer dat hij nee moest zeggen en tegelijkertijd weten we dat de weg met u gegaan is en dat daarom u waarschijnlijk een ander plan heeft. Ja, niet waarschijnlijk, u heeft een ander plan. En we bidden u dat we dat mogen volgen en mogen ontdekken. Geef ons als gemeente het vertrouwen op u, dat u ook in de vacatures die er zijn, weer mensen zal geven. Heren, we bidden u voor hem en zijn gezin, dat hij er zelf ook rust over mag hebben na een intensieve week, tot rust mag komen en het weer in uw handen terug mag leggen. Heren, we bidden u voor de Vijf Kleurenclub deze week. Als er weer kinderen zullen komen om na te denken over de vijf kleuren van het evangelie. We bidden u, breng de kinderen toch ook weer hier, in dit kerkgebouw. En al zijn er te weinig, heren, u kijkt niet naar de aantallen. U kijkt naar de individuen. We bidden u dat het evangelie verkondigd mag worden, dat ze bereikt mogen worden en dat het vrucht mag dragen. Dat bidden we ook voor diezelfde woensdag als 's avonds de Bijbelcursus bijeenkomt. Met een aantal cursisten die soms van huis uit helemaal niet gewend zijn om naar de kerk te gaan. Heren, het zijn zulke mooie avonden. We willen ook deze avond weer nabij zijn. En geven dat ook daar vrucht mag gezien worden. Dat er vertrouwen mag zijn op uw geloof, op u. En dat mensen zich... Dat ze zich mogen aangetrokken voelen om tot de Heer Jezus te gaan en aan hem het leven over te geven. En Heren, dat bidden we ook voor onszelf vanmorgen. Dat wij onszelf mogen overgeven aan wat u tot ons te zeggen heeft. En dan zal het voor de ene een wat meer aansprekend thema zijn dan voor de ander. Maar soms laat u dingen later ook weer terugkomen waarvan we nu zeggen: ik heb geen idee wat ik hiermee moet. Heren, wilt u ons alle voeden door uw woord? Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij openen met elkaar de 1 Petrusbrief. 1 Petrus 3, vers 1 tot en met 7. Vorige week hebben we stilgestaan bij 1 tot en met 6. Vanmorgen vers 7. In Petrus 3 vanaf vers 1 tot en met 7. Desgelijks, gij vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook, wanneer enige of sommige aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel van de vrouwen zonder woorden mogen ingewonnen worden. Als ze zullen ingezien hebben uw kuisen, uw reine levenswandel in vrezen. Welke versiersel, welke sieraad zij, niet in hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten van het haar en het omhangen van goud, of door mooie kleren aan te trekken, maar de verborgen mens van het hart, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Want zo versierde zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen die op God hoopten. En ze waren hun eigen mannen onderdanig. Zoals Sarah aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende haar Heer, welke dochters jullie geworden zijn als jullie wel doen en niet vrezen voor enige verschrikking. Jullie mannen insgelijks, woon bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat als het zwakste eergevende, als die ook mede erfgenamen van de genade van het leven met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan met elkaar zingen van Psalm 139, de versen 2, 3 en 14. Psalm 139, vers 2, 3 en 14. En in de tussentijd wordt u in de gelegenheid gesteld om de Heere te dienen met uw liefdegave. Er zijn 3 collectes. 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede voor onderhoud algemeen. En bij de uitgang is er een bijdrage in de energiekosten die u kunt geven. En denkt u ook aan de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang. Psalm 139, vers 2, 3 en 14 zingen we ter voorbereiding op de preek.
Thank you.
Psalm 128, vers 1 en 2. Dat is straks het antwoord op de prediking. De tekst vanmorgen is 1 Petrus 3, vers 7. Gij mannen insgelijks woont bij haar met verstand. En het vrouwelijke vat als het zwakste eergevende, als die ook mede-erfgename van de genade van het leven met haar zijt. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Het thema is leven tussen twee werelden in je huwelijk, net als vorige week. Leven tussen twee werelden in je huwelijk. En vanmorgen staan we in de eerste plaats stil bij drie prioriteiten van een gelovige man. En ten tweede twee redenen om zo'n echtgenoot te zijn. Dus leven tussen twee werelden in je huwelijk. Drie prioriteiten van een gelovige man. En twee redenen om zo'n echtgenoot te zijn. Dus allereerst drie prioriteiten van een gelovige man. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, hoe kun je als gelovige vrouw je niet-gelovige man voor het evangelie winnen? Daar hebben we het vorige week over gehad. En het antwoord is door in je huwelijk een gelovige vrouw te zijn. Het principe voor de gelovige vrouw is om te laten zien aan haar man dat hij, doordat zij in Jezus gelooft en doordat zij op God hoopt, een betere vrouw is geworden. Daardoor is in haar leven een kracht werkzaam die haar karakter doet schitteren. En die kracht, die noemen we genade. Hoe gaat dat concreet? Nou, zegt Petrus, dat doe je door in je huwelijk onderdanig te zijn. Door te erkennen, mijn man heeft een helper nodig. Niet een hulpje, maar ik zie wat hij nodig heeft en daarbij help ik hem. En nu komen we aan bij vers 7 en draait Petrus de situatie als het ware om. Er zijn in de gemeente niet alleen gelovige vrouwen met niet-gelovige mannen, maar ook mannen die een vrouw hebben die niet gelooft. Hoe moeten zij zich gedragen? Ja, maar misschien zegt u wel, ja, dat is eigenlijk wel vreemd. Want in die oude Oosterse wereld is het toch zo dat de vrouw per definitie de man volgt? Dat heeft u vast al wel eens een keer gehoord. Dat als een man van geloof verandert, dan gaat de vrouw automatisch mee. Zo ging dat in veel Oosterse culturen, ook bij de Joden. Als bij de Joden de man tot geloof komt, dan gaat het hele gezin daarin mee. Bij moslimlanden ziet het ook. Hoe komt het dan dat Petrus toch zoveel aandacht geeft aan wat je noemt een ongelijk span? Want in die Oosterse wereld, denk maar aan Israël en alles wat ten oosten daarvan ligt, daar dacht man volgens die traditionele lijn, man en vrouw zijn één, en de man of de vrouw volgt de man. Alleen Petrus, die schrijft niet aan mensen uit ten oosten van Israël, maar hij schrijft aan mensen in Noord-Turkije, in Klein-Azië. En dat was een ander soort samenleving. Dat was een Grieks-Romeinse samenleving, niet een Oosterse samenleving. We zijn geneigd om dat allemaal op één hoop te gooien. Vroeger ging dat allemaal zo. Nee, ook daar waren verschillen in culturen. En vrouwen in die Grieks-Romeinse samenleving, die hadden veel meer vrijheid dan in Oosterse samenlevingen. Die konden een positie in de politiek bekleden. Dat is ondenkbaar in het Oosten. Die kunnen een eigen bedrijf runnen. Denk maar aan Lydia, de purperverkoopster. Ze mogen persoonlijke eigendommen hebben in de zin van land. En ook in religieus opzicht hadden vrouwen meer vrijheid. Je zou kunnen zeggen dat in die Grieks-Romeinse samenleving vrouwen een veel zelfstandigere positie hebben. In de Joodse gemeenschap was het gewoonweg ondenkbaar dat een vrouw apart van haar man zich bekeerde. Maar in de Grieks-Romeinse samenleving was de vrouw als het ware veel verder geëmancipeerd. En zo zie je dat een thema als vrouwenemancipatie niet iets is van de laatste decennia. Dat was ook al iets van de eerste eeuw in het heidendom. Maar dat betekende dus ook dat het er in het huwelijk op godsdienstig vlak niet altijd op één lijn lag. Beide situaties konden voorgekomen. Zij gelooft en hij niet. Of hij gelooft en zij niet. En dat brengt ons weer terug bij de vraag: hoe kun je als een gelovige man dan je niet-gelovige vrouw voor het evangelie winnen? En daar is hetzelfde antwoord als bij de vrouwen. Je wint je vrouw door een gelovige echtgenoot te zijn. Door te laten zien in je levenswandel, in de manier waarop je echtgenoot bent, dat je vrouw enorm veel geluk ermee heeft dat jij een christen bent. Dus wees een hele goede echtgenoot, zegt Petrus. Maar hoe doe je dat dan? Nou, dan moeten we niet denken dat is voor de man een stuk makkelijker dan voor de vrouw. Want aan de vrouw worden wel 6 verzen besteed en aan de man maar 1. Nee, Petrus geeft in dit ene vers, heel kernachtig, maar liefst 3 prioriteiten. Let maar op, ik loop ze allereerst eventjes kort langs en dan gaan we ze daarna uitdiepen. Gij mannen insgelijks woont bij haar met verstand. Dat gaat over je vrouw kennen. En dan vervolgt hij, dan zegt hij aan het vrouwelijke vat als het zwakste. Dat gaat over je vrouw erkennen in haar kwetsbaarheid. En dan vervolgens eergevende. Dat wil zeggen, toon je waardering aan haar. Dus kennen, erkennen en waarderen. En die 3 die lopen natuurlijk in elkaar over, die liggen in elkaars verlengde. We gaan ze met elkaar langslopen. Woont bij haar met verstand. De herziene zegt, woon met begrip bij haar samen. De eerste prioriteit voor christelijke mannen is dat ze hun vrouwen kennen. Dat is het eerste sleutelbegrip. Woon bij haar met verstand. Dat wil zeggen, je moet weten wat er speelt bij je vrouw. Wat haar bezighoudt, waar ze mee zit. Ken haar in wat ze doet en in wat ze denkt. Petrus zegt eigenlijk, een christelijke echtgenoot, dat is een man die zijn leven lang bezig is om zijn vrouw te begrijpen. Daar steekt hij tijd, daar steekt hij energie in. Die met haar meevoelt en die het opmerkt als er iets aan de hand is. Je bent stil vandaag, is er iets? Of je bent zo onrustig, wat maakt je zo gestrest? Wat is er wat je bezighoudt? Dat is wat Petrus bedoelt als hij zegt, woon bij haar met begrip, woon bij haar met verstand. Dus wij mannen moeten eigenlijk levenslange leerlingen van onze vrouw zijn. Door naar haar te luisteren en haar werkelijk te kennen. En niet te denken, nou ik weet het nu wel, want ook je vrouw verandert, net als dat je zelf verandert. Telkens weer opnieuw aandacht en het gesprek aangaan. En dat begint niet pas nadat je op je trouwdag je jawoord hebt gegeven. Dus de jongeren, jullie moeten niet denken, dit gaat niet over ons, we kunnen wel weggaan. Nee, het begint al in je verkeringstijd. Het begint eigenlijk al voordat je een verkering hebt. Want we hebben in de voorafgaande verse iets geleerd. In de voorafgaande verse hebben we geleerd over de prioriteit van de vrouw. Wat is haar prioriteit? Haar uiterlijk? Nee, zegt Petrus, haar innerlijk. Vers 4, de verborgen mens van het hart. En die verborgen mens van het hart, die wordt, als het goed is, gesierd door een zachtmoedige en stille geest. Weet je nog wat dat is, zachtmoedig? Dat wil zeggen dat je mild bent. Dat je geduld hebt. Dat woord had te maken met temmen, zei ik vorige week. Iets wat heel krachtig is, wat zelfs gevaarlijk kan zijn, dat je dat als het ware onder de duim houdt. Genade maakt je zachtmoedig. Genade temt een vurig karakter. Gods genade temt je tong bijvoorbeeld, die zo scherp en sarcastisch kan zijn. Om maar iets te noemen. De prioriteit van een gelovige vrouw, zegt Petrus, is haar innerlijk. En nou zegt Petrus daarbij, en de gelovige man heeft de prioriteit om dat innerlijk van zijn vrouw, dat innerlijk van zijn vriendin, te leren kennen. Zie hoe het op elkaar ingrijpt. En laten we dan vanochtend maar eventjes heel eerlijk zijn naar elkaar. Dit is iets waar de samenleving haaks op staat. De tijdsgeest gaat hier recht tegenin. Allerlei reclames vertellen ons, je moet als vrouw vooral door je uiterlijk opvallen. Want daar is een man vooral in geïnteresseerd. En dat moet steeds gekker en dat moet steeds bloter. En die boodschap wordt zo vaak herhaald dat we erin gaan geloven. Zowel mannen als vrouwen. En mannen, die moeten vooral stoer zijn, die moeten succesvol zijn, die moeten geld hebben, die moeten status hebben. Heel kort door de bocht gezegd, de tijdsgeest leert ons, bij een vrouw gaat het om uiterlijke schoonheid, bij een man gaat het erom dat hij stoer is en wat bereikt in het leven. Het perfecte paar, dat is een mooie vrouw en een stoere man. Daar moet je prioriteit leggen. Nou, en je hoeft maar in diezelfde media te kijken en je ziet bij dat soort huwelijken gaat het nou net mis. Waar schoonheid en stoerheid en carrière de prioriteit heeft. En daarom zegt Petrus, het gaat om het innerlijk, om elkaar lief hebben, om wie de ander is. Niet hoe die eruit ziet en wat die bereikt. En dit staat dus echt haaks op wat de Bijbel zegt. Je kan een beeldschone vrouw hebben, maar als haar karakter fel en arrogant is, dan word je niet gelukkig. Salomo zegt in Spreuken 21 vers 9, het is beter te wonen op een hoek van een dak dan in een gemeenschappelijk huis met een twistzieke vrouw. Met andere woorden, je kan beter in een piepklein flatje wonen. Helemaal alleen. Dan dat je samenwoont met een vrouw die met iedereen ruzie zoekt. Nou, wat voor vrouw moet je dan op zoek? Nou zegt Petrus, ga op zoek naar een vrouw met een mild en een zachtmoedig karakter. Meiden, je kan echt stoere jongens tegenkomen voor wie je helemaal wegsmelt. Maar als die niet werkelijk in jou geïnteresseerd is, in wat jou bezighoudt, dan word je heel eenzaam in je leven. Mannen, ken je vrouw. Woon met verstand bij haar. Een gelovige man heeft als prioriteit om die innerlijke schoonheid van zijn vrouw te kennen. Hij is oprecht geïnteresseerd. Hij wil haar begrijpen. Hij wil met haar meedenken. Zodat ze zich gekend en begrepen voelt. Nou, nu naar de toepassing. Mannen, weet je wat je vrouw bezighoudt? Als we dat zo aan na de dienst als mannen onder elkaar aan elkaar zouden vragen, kunnen we dan een antwoord geven? Wat houdt jouw vrouw bezig? Waar ligt zij soms van wakker? Ken je haar zorgen? Ken je haar vreugde? Haar verdriet? Nou, als je daar geen antwoord op kan geven of over twijfelt, dan weet je waar je te doen staat. Dat is je roeping als gelovige man. Petrus zegt, je hebt het. Die vrouw heeft het nodig dat je haar lief hebt. Ze wil weten dat je geïnteresseerd bent in wat ze denkt. Je moet je best doen om haar te begrijpen en met haar mee te voelen. En als je dat doet, dan voelt je vrouw dat zij jouw nummer één is. Dat is dus de eerste prioriteit van een gelovige echtgenoot, je vrouw kennen. De tweede prioriteit is je vrouw erkennen. Dat is het tweede gedeelte, of het volgende gedeelte in vers 7. Aan het vrouwelijke vat als het zwakste eergevende. Heel letterlijk vertaalt de Statenvertaling dat. Het vrouwelijke vat, dat is in de herziene Statenvertaling weggevallen. Daar staat een sterretje en daar staat dan onderaan de pagina het vrouwelijke voorwerp. Wat bedoelt Petrus daarmee? Het vrouwelijke vat, het vrouwelijke voorwerp. Dat is een verwijzing naar het lichaam. Dus als Petrus zegt, zij is het zwakkere vat, dan bedoelt hij te zeggen dat de vrouw lichamelijk bezien zwakker is dan een man. Dat is misschien voor sommige vrouwen wel lastig om te erkennen. Want je denkt, oh, ik ben dus een zwakkeling. Nee, dat zegt Petrus niet. Hij zegt niet, de man is sterk, de vrouw is zwak. Letterlijk staat er, de vrouw is de zwakkere. Dus dat wil zeggen, de man is net zo goed zwak. Maar de vrouw nog net even iets zwakker. Het gaat ook niet over de waarde van een man of van de man en de vrouw. Alsof de vrouw, dat ze zwakker is, minder waard zou zijn. Nee, Petrus wil hier iets zeggen over de kwetsbaarheid van een vrouw. Vrouwen zijn meer kwetsbaar dan mannen. En dat kunnen we heel eenvoudig ook zien in dat hele MeToo-verhaal wat we gehad hebben en wat nog steeds op allerlei vlakken bezig is. En over seksueel misbruik. Wie zijn daarover het algemeen het slachtoffer? De vrouwen. Wie zijn het meest slachtoffer van sexting op middelbare scholen? De meiden. De lichamen van vrouwen zijn veel kwetsbaarder voor misbruik, ook op dat vlak. Petrus zegt, de vrouw is zwakker in de zin van kwetsbaarder. En daarom heeft zij, mannen, des te meer jullie bescherming en zorg nodig. Je moet dat kwetsbare erkennen. En daar je zorg en je aandacht aan besteden. En dat is iets wat wij mannen moeten leren. We zijn geneigd om te denken, het zou allemaal veel makkelijker zijn als mijn vrouw net zoals mij is. Ze moet denken als mij, ze moest zich niet zo laten leiden door de emoties. We vinden dat ze net als wij moeten zijn. Maar dat is precies het tegenovergestelde als wat de Bijbel leert. De vrouw moet niet zo worden als de man. We zijn lichamelijk en ook emotioneel anders geschapen. En dat is iets wat de man moet erkennen in de eerste plaats. En dan zien dat zijn vrouw ook andere behoeften heeft. Een man die echt van zijn vrouw uit die houdt, die zegt niet, je moet eens meer als mij zijn. Nee, die zegt, jij bent anders. Jij bent misschien wat kwetsbaarder. Je hebt mij meer nodig, maar daarom luister ik naar je om te horen wat je nodig hebt. Daarom stel ik je gerust. Daarom zorg ik voor je. Je ervaart dingen anders, dat is helemaal niet erg. Je bent anders, dat is ook niet erg. Want je bent net als ik naar Gods beeld geschapen. En daarin vullen we elkaar aan. En ik als man ben jouw beschermer. Dat is dus de tweede prioriteit. Erkennen dat je vrouw anders is, anders mag zijn. En dat God het zo bedoeld heeft. Is dat hoe je in het huwelijk staat? Dat je ziet waar je vrouw je nodig heeft. Wij zijn de sterkere en wij moeten die kracht gebruiken om onze vrouw te dienen. Ons gezin te verzorgen en ons gezin te beschermen. Dat is de prioriteit en is dat ook waar de prioriteit ligt? Als dat nou niet zo is, of als dat nou heel lang niet zo geweest is, dan moet je ook sterk durven zijn op dat punt. Door dat te erkennen. Om eerlijk te zijn en te zeggen, joh, ik ben er vandaag achter gekomen dat ik jou vaak niet de erkenning gaf die je nodig hebt. Ik ben zo vaak met mijn eigen dingen bezig. En jij stond er alleen voor. Dat is verkeerd. Ik vond zo vaak dat jij als mij moet zijn. Meer als mij moet denken. Maar ik heb daarbij een fout gemaakt, want zo heeft de Heer je niet geschapen. Ik was zo vaak aan het strijden tegen onze verschillen, maar dat was verkeerd. Ik moet die verschillen juist leren omarmen. En zulke erkenning kan natuurlijk ook voor de vrouw gelden, hè? Dat die vindt dat de man zoals zij moet zijn. Daar speelt vergeven, in die erkenning speelt ook vergeving een sleutelrol. Want zonde belijden En vergeving vragen, gaan we vanavond met de catechismus nog verder op in. Dat is niet zwak. Dat is ook iets wat zo geframed wordt. Dat is zwak om vergeving te vragen. Dat is niet zwak, dat is juist heel sterk. Dat versterkt een relatie. Juist op die punten waar de relatie verzwakt is. Dan brengen we bij de derde prioriteit, dat is waardering. Onze tekst gaat verder door te zeggen, geef de vrouw als de zwakkere, als de zwakste, haar eer. Eergevende. De kwetsbare voorwerpen in huis, dat zijn de dingen waar we met de meeste zorg mee omgaan. Jongens en meisjes, hebben jullie ook zo'n oma die een bijzondere vaas in huis heeft staan? Mijn oma had dat wel. Mijn opa, die heeft een tijd in Nederlands-Indië geleefd. En daar is een vaas uit meegekomen, een hele kwetsbare, bijzondere vaas, ook heel breekbaar. Nou, wat denk je dat als wij op zondag bij mijn oma kwamen, wat mijn oma zei? Hier heb je een bal en ga maar proberen om die bal in die kwetsbare vaas uit Nederlands-Indië te gooien. Weet je dat ze dat zei? Nee, hè? Juist niet. Ze zei altijd, wees voorzichtig met die vaas. Ja, oma. Want die is veel waard en die is heel erg mooi en daar liggen herinneringen bij. Ik zou het heel erg vinden als er wat mee gebeurt. Nou, dat is wat Petrus ook zegt tegen de mannen. Je hebt iets heel kostbaars, iets heel kwetsbaars van de Heere gekregen, dus wees er zuinig op. Behandel de vrouw die kwetsbaar is met liefde en voorzichtigheid. Paulus zegt het zo in Colossenzen 3 vers 19, daar bedoelt hij precies hetzelfde. Mannen, heb je vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Wees niet ruw, wees niet grof, wees niet scherp, wees niet sarcastisch. Een man die zijn vrouw eert is vriendelijk, zorgzaam, die is geduldig en bewogen. Die laat haar merken dat hij om haar geeft, dat zij zijn kostbaarste bezit is. En daarom wil hij haar liefde en genegenheid geven. Hij waardeert haar omdat ze waardevol is. Ja, dat is voor ons mannen niet altijd makkelijk. We stellen ons zo gemakkelijk ongevoelig op. Kunnen hard zijn, kunnen zomaar overal overheen walsen. Dit zijn geen dingen die we van nature doen, nee. Dat is het nou juist. Dit zijn geen dingen die wij van nature doen. En dan komen we bij het punt wat Petrus telkens weer opnieuw maakt in deze brief. En ik hoop dat dat langzamerhand ingescherpt is. We hebben hier genade voor nodig. We hebben hier de Heer Jezus bij nodig. Hij geeft ons het voorbeeld. Niet voor niets is hij ook in het huwelijk het voorbeeld. Zoals de man het hoofd is van de vrouw, zo is Christus het hoofd van de gemeente. En als je je nou gaat afvragen, ja, hoe stelt Christus zich nou op tegen naar de gemeente? Is hij hard of is hij liefdevol? Is hij dominant of vriendelijk? Is hij degene die de trotse is of is hij degene die zich vernederd heeft voor de gemeente? De Heer Jezus houdt zoveel van de gemeente dat hij haar waardevoller achter dan zijn eigen leven. Die gemeente was de zwakkere. En daarom gaf hij zichzelf voor haar. Hij gaf zijn eigen leven voor haar leven. En dat is het geheim wat je als man moet kennen. Dat is het geheim van Christus. Zijn omgang met de gemeente moet het geheim zijn van onze huwelijken. Dan heb je een geweldig voorbeeld voor je eigen huwelijk. En als je nog niet getrouwd bent, dan zeg je zo'n echtgenoot wil ik later ook zijn. Of je zegt dat is de echtgenoot waar ik naar op zoek ben. Ik wil trouwen met iemand die het geheim van de Heer Jezus kent. Want wie het geheim van de Heer Jezus kent, kent ook het geheim van een goed huwelijk. Kennen erkennen en waarderen. Dat betekent dat je als man je vrouw leidt op een manier die gekenmerkt wordt door liefde en niet door overheersing. Door zelfopoffering en niet door dominantie. En juist tegenovergesteld, je bent onzelfzuchtig. Geen egoïsme. Nee, je eigen belangen stel je onder het belang van de ander. En dan komen we weer terug bij dat begrip van 1 Petrus 2, onderdanigheid. Man en vrouw zijn elkaar onderdanig. Ze zijn bezig met de ander in plaats van met zichzelf. De vrouw, zij dient haar man door haar leven aan hem toe te wijden. En de man dient zijn vrouw door zijn leven te geven voor zijn vrouw. Ten slotte, twee redenen om zo'n echtgenoot te zijn. Aan het einde van vers 7 geeft Petrus twee redenen waar we nog kort bij stil zullen staan. Hij zegt allereerst, u bent als die ook mede-erfgename van de genade van het leven met haar bent. En het tweede is wat hij zegt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Hij zegt dus allereerst, u bent ook mede-erfgename van de genade. Samen met je vrouw ben je een erfgenaam van Gods genade. Je moet niet denken dat je als man meer bent, belangrijker bent, omdat je sterker bent. Je mag dan misschien lichamelijk net iets sterker zijn dan je vrouw, maar geestelijk bezien sta je helemaal op hetzelfde niveau. Zij heeft net zo goed deel aan die erfenis van het eeuwige leven als jij. En hoewel in die Grieks-Romeinse samenleving waar we mee begonnen vrouwen heel geëmancipeerd waren, een van de dingen waar ze geen recht op hadden was een erfenis. Maar Petrus zegt dat ligt bij de Heere dus anders. Man en vrouw liggen qua gelijkwaardigheid op hetzelfde niveau, qua waardigheid. En dat komt het meest tot uitdrukking in de erfenis die God geeft. Hoeveel godsdiensten zijn er niet die zeggen een vrouw komt niet in de hemel? De christelijke godsdienst niet. Nee, je bent mede-erfgenaam van die genade. De Heere die zegt, jouw vrouw deelt ook in de genade die je gekregen hebt. Zou je haar op wat voor manier dan ook minachten? Is ze dan ook juist niet de waardering waard als de Heere haar dat waardig acht? Dit is zo'n revolutionaire gedachte. In zoveel godsdiensten is de vrouw minder waardig. En wordt daarom ook minder waardig behandeld. In het christendom niet. Daar is ze een mede-erfgenaam. Bedenk dat. En als de Heere haar daarmee eert, zou jij haar dan ook niet eren. Petrus geeft nog een reden. Dat is een hele scherpe, als je erover nadenkt. Omdat uw gebeden niet verhinderd worden. Je bent als man geroepen om je vrouw te kennen, te erkennen, te waarderen. Want als je dat niet doet, zegt Petrus, heeft dat direct gevolgen voor je geestelijke leven. Je relatie met de Heere kan niet goed zijn als je je vrouw verwaarloost. Als je de verantwoordelijkheid naar je vrouw laat zitten, dan komen je gebeden bij de Heere niet aan. Eigenlijk zegt Petrus dit, mannen, je hoeft bij mij niet aan te komen met je gebed als je je vrouw niet kent, erkent en waardeert. Ga dat eens maar goed maken. Dat is nogal wat, hè. In dienst van de Heere staan en je vrouw verwaarlozen, dat kan niet. Als je werkelijk de Heere lief hebt, van genade leeft, dan werkt die genade door in je huwelijk. Ik vraag me soms af hoe Petrus dat zelf gedaan heeft. Hij was ook getrouwd, maar je leest nergens over zijn vrouw in de Bijbel. We lezen wel dat hij een schoonmoeder had. Paulus heeft het er ook over dat Petrus getrouwd is en Paulus niet. Misschien heeft Petrus het zelf ook wel eens gemerkt. Dat in die periode dat er spanning in zijn huwelijk was, kwam mijn relatie met de Heere ook onder spanning te staan. Toen merkte ik mijn gebeden werden verhinderd. Het kwam niet meer aan. Je kunt als je samen ruzie hebt niet samen bidden. Dan merk je, er moet eerst wat goed gemaakt worden. Er zit altijd wat tussen. Dan zegt de Heer als het ware, waarom kom je wel met mij praten, maar praat je niet met je vrouw? Is het herkenbaar? Bij mij wel. We mogen niet voor de Heer leven terwijl we in het huwelijk langs elkaar heen lopen. Gaan eindigen. Hoe kun je niet een niet-gelovige man, een niet-gelovige vrouw, hoe kun je die winnen voor het evangelie? Door de genade die Hij aan je gaf te laten schitteren in je leven. Gods genade doet mannen, doet vrouwen, doet jongeren, doet kinderen schitteren. Gods genade doet huwelijken schitteren. En laten we de Heere bidden om die genade, dat we door die genade opvallen. In ons huwelijk, op ons werk, in de samenleving, waar de Heere ons ook maar geplaatst heeft. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, dit zijn niet de makkelijkste onderwerpen voor sommigen onder ons. Denken aan hoe u het huwelijk bedacht heeft, dat doet soms pijn. En soms heel veel pijn. En soms kunnen we onze tranen bijna niet bedwingen. Niet omdat u het huwelijk slecht bedacht heeft, maar omdat ons huwelijk, of het huwelijk dat we gehad hebben, hier niet aan voldoet of voldeed. Of omdat we graag zo'n huwelijk zouden willen hebben, dat we al zo lang het verlangen hebben om zo'n man te krijgen, maar hem niet gevonden hebben. Of dat we hem gevonden hebben en dat we met hem getrouwd mochten zijn, maar dat hij nu door u van ons is weggenomen en dat dat een blijvend gemis is. Ach Heere, troost ons in al dat verdriet. En als we graag zo'n huwelijk zouden willen hebben, maar we worstelen daarmee en het lukt ons niet. We lopen telkens weer tegen onszelf aan. Tegen ons zondige vlees, Heere, dan bidden wij u. Alsjeblieft, komt u met uw genade. Uw genade, Heer Jezus, maakt huwelijken toch nieuw. En daarom bidden we u voor alle huwelijken waar het moeilijk is. We bidden u voor iedereen die een kruis heeft te dragen in zijn huwelijk. Of bij wie het huwelijk stuk gelopen is. Die met littekens daarvan rondlopen. Die maar niet willen genezen. We bidden u voor iedereen die nog niet of helemaal nooit tot een huwelijk gekomen is. Heer, u hebt het huwelijk zo mooi gemaakt en er is zoveel gebrokenheid op dat punt. Heer Jezus, u hebt op de bruiloft in Cana water in wijn veranderd. En dat was een teken. Een teken van wat u kan doen in huwelijken waar problemen zijn. Wil ook met uw genezing in onze huwelijken komen. Geef dat wij mannen de prioriteiten stellen waar ze moeten zijn. Want wat een onderwijs is het, Heere. Maar het is niet eenvoudig om allerlei wereldse patronen en allerlei waarheden die in de wereld aan ons opgedrongen zijn en zich genesteld hebben in onze hoofden, om die los te laten. Heere, help ons daarmee. En laat ons als mannen als de Heer Jezus zijn in ons huwelijk. Heer Jezus, laat u aan alle vrouwen merken die op dit punt pijn en verdriet hebben. Omdat ze zich niet gekend weten door hun man. Laat u hen toch heel duidelijk merken dat u hen kent. En dat u werkelijk aandacht voor hen heeft. Dat u weet hoe kwetsbaar ze zijn en dat u hen verzorgt en beschermt. Maar Heer, dit alles weerhoudt ons niet om u te danken dat u het huwelijk zo mooi en zo wonderlijk gemaakt heeft. U hebt de mens geweldig, mooi en bijzonder geschapen. We kunnen het begrijpen dat u zei in Genesis 1 dat het zeer goed is. Dat u ons als mensen in relatie met elkaar plaatst en in relatie met u. Heer, laat de genade al onze relaties doortrekken. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Psalm 146 vers 8, dat is onze slotzang. 146 vers 8. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.